zegen. Vooraf de mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande woensdag 13 maart is het de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. De diensten zijn om 14:30 en om 19:00. Donderdag hoopt de kerkraad te vergaderen. Donderdag 21 maart is er de jaarlijkse manslidmatenvergadering. Op deze vergadering is de verkiezing van ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar als diakenis broeder Albrechts. Als tweetal stelt de kerkraad u voor broeder Jaap But en broeder Gerco de Bakker. Aftredend en niet herkiesbaar als ouderling is broeder Born. Als tweetal stelt de kerkraad u voor broeder Taco van Dieren en broeder Edward Groeneboom. Deovolente, volgende week is er bediening van de heilige doop. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, uit Psalm 31, vers 1 en 11. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. En het 11e vers, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Dus 1 en 11 van Psalm 31. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis, nog eer. En wat er verder volgt, Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De samenvatting van de wet luidt als volgt: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Matteüs 27, we lezen de versen 11 tot en met 31. Matteüs 27, vers 11 tot en met 31. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom, om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. De stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer kwam, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden mocht toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Ons gebed willen we dankzegging doen voor de thuiskomst van zuster Hobbel. Zullen we de Heere zoeken in het gebed. Groot en heerlijk God in de hemel. U brengt ons op deze zondag als gemeente weer samen rond uw woord. Als gezin van de gemeente. Om aan tafel te gaan. Om te eten van het geestelijk voedsel. Dat in de prediking de bediening van de verzoening opgediend mag worden. Wat een wonder, Heere. Wat een groot voorrecht. U hebt ons gespaard in de achterliggende week. En u gaf het dat we hier mochten en mogen zijn. We hebben dat niet verdiend. Als u in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Heere, dat hebben we allen te belijden. Of we nog een vreemde van genade zijn en u niet kennen, of dat we u wel mogen kennen. Heere, de zonden getuigen tegen ons. En we bidden om vergeving, we bidden om verzoening. En we bidden, Heere, wil ons aanzien in de Heere Jezus Christus. En geef dat we ook deze morgen die vergeving mogen zoeken en vinden in uw wonden. Als we ook deze zondagmorgen daarbij stil mogen staan. En geef het, Heere, dat het ook heel persoonlijk stilstaan mag zijn, mag worden. Wilt u dat werken? Opdat we niet zomaar weer verder zouden leven. Nadat we het oog hebben geslagen op de lijdende Heere Jezus. Toon ons uw heerlijkheid, Heere. En wilt u geven dat de Heere Jezus opnieuw voor ogen geschilderd mag worden? U gebruikt geen prachtige koormuziek, ontroerend. Maar u gebruikt dat dwaze element van het preken om zalig te maken. En daar bidden we om, Heere. U hebt het bedacht. Wilt u dan ook naar uw eigen woord dat middel deze morgen gebruiken tot heil, tot redding, tot heiliging van uw kinderen. We bidden, Heere, voor die gezinsleden van de gemeente die aan de tafel rond het woord missen. En die we altijd missen, of al zo lang. Geen behoefte. Ontferm u, Heer, over hen. U bent, zo leert ons uw woord, ook die zoekende herder. En die op de uitkijk staande vader. En u bent het toch, Heere, die het ook verloren zonen geeft dat ze tot zichzelf komen. En dat ze opstaan. En terugkeren naar vader en naar het gezin van vader. We bidden voor diegenen die niet naar de kerk kunnen komen. Vanwege gezondheid. Vanwege andere moeite. Vanwege ouderdom. Bezoek hen, Heere, met uw heil. We bidden voor de kinderen in de kerk, de jongeren, de ouderen, de gezinnen. Werk, Heere, in ons aller hart en leven. En geef wat we nodig hebben. En wat we nodig hebben, dat weet u. Genade, hulp, barmhartigheid. We bidden voor de allerkleinste kinderen bij de oppas, zegen ook hen. En werk ook daar met uw geest. Wilt u werken met uw geest in onze harten. En wilt u alles wegnemen wat het ontvangen van het woord. Het stilstaan, het stil blijven staan, het stilgezet worden. Het betrachten van uw lijden en sterven in de weg staat. Heer, wilt u het wegnemen? We bidden of u het werk van de boze, van de duivel wil afbreken. Als hij niet minder actief is in de lijdenstijd. En ook nu rondgaat als een briesende leeuw om te verslinden. O Heer, leer het ons dat het of-of is. En dat u ons behoud zoekt. En dat we ons aan u toe mogen vertrouwen. We bidden voor gemeenteleden die te maken hebben met verdriet. Met pijn. Moeite. Ziekte. Zorg. In hun lichaam. In hun hoofd. Hun hart. Heere, wilt u nabij zijn? En kon het zijn herstel geven, nieuwe kracht En bij dat alles, Heere, en boven dat alles, genade. Genade om achter u aan te gaan. Om op u te hopen. Om te leven van genade. Heere, wees u ons allen genadig en goed. We danken u voor de thuiskomst van zuster Hobbel. Heere, u hebt het uiteindelijk welgemaakt tot nu toe. Maar de weg was anders dan gedacht. Wat een wonder, Heere, dat het wel van de weg geldt, maar niet van de herder en de gids en de leidsman. U was dezelfde. Geeft u verder herstel aan haar. En wees haar in alle opzichten zo goed en nabij. We bidden voor de jongeren die op de Bijbelstudieconferentie zijn. Van het LCJ. Zegent u die jongeren. Zegen alle jongeren. Zegen het woord wat ze mogen horen. En Heere, geef dat de brug opgehaald mag worden naar de wereld. Geef het ons, ook steeds weer opnieuw. En dat ze u, Heere Jezus, mogen omarmen. We bidden voor alle kerken hier op dit eiland. We bidden ook voor onze broeder, dominee Beekman, en zijn gezin die in ons midden mogen zijn deze morgen. Zegent u ze, Heere, als ze mogen dienen in de hervormde gemeente van Sommelsdijk. Wilt u alles welmaken, zorgt u voor de kinderen. Zorgt u voor het gezin, om als ze moeten wennen. En mogen ze ook opmerken dat u goed bent en genadig. En wilt u ze gebruiken in het midden van de gemeente daar. Tot eer van uw naam, maar ook tot vreugde en verwondering van henzelf. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden over heel deze wereld. Zegen allen die een taak hebben deze dienst. En nogmaals bidden we, Heere, verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 69, daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. En het vierde, mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd. 3 en 4 van Psalm 69. En u mag uw gaven voor de Heere geven en zijn dienst. hebben al een paar keer nagedacht over de wonden van de Heer Jezus in Gethsemane, toen hij bloed zweette, toen hij gegeeseld werd door Pilatus. En nu gaan we verder met het nadenken over de wonden van de Heer Jezus. En ik lees daartoe de tekst uit Matteüs 27, vers 27 tot en met 31. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. Een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten ze hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Na de preek zingen we Psalm 2, vers 7. Psalm die de kinderen, de jongste kinderen, moeten opzeggen, mogen opzeggen vanmiddag op de zondagschool. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem een heil, een hoogst geluk beschouwen. Gemeente, we gaan vandaag in gedachten naar Gabata. Misschien bent u wel eens geweest aan het begin van de Via Dolorosa, toen u in Israël was. Je kunt die plek nog bezoeken. Gabata, verheven plaats, betekent het in het Hebreeuws. In het Grieks heet het lithostrotos. En dat woord betekent geplaveid met stenen. Het was op die plek waar de Heer Jezus werd gegeeseld en bespot. En een van de stenen daar, je kunt dat nog terugvinden, je kunt dat nog zien, is het zogenaamde koningsspel gekerfd. Een soort dobbelspel waar de soldaten hun tijd mee doorbrachten als ze zich verveelden. Een soort ganzenbord, zou je kunnen zeggen. En de verliezer van dat spel, zo was dan de gewoonte, die werd uitgeroepen tot spotkoning. Het is goed mogelijk dat men daarom op het idee kwam om met de Heer Jezus te spotten en om hem te kronen met bespottelijke doornen. Wel, over die spot en over die kroon van doornen gaat het vanmorgen. Thema van de preek: Jezus als spotkoning gekroond. Jezus als spotkoning gekroond. En we letten op de hoon. Dat is dan de spot en de smaad. We letten op de kroon. En we letten op de koning. Dus Jezus als spotkoning gekroond, we letten op de hoon, op de kroon en op de koning. Gemeente, de Heer Jezus is zojuist gegeeseld. We hebben het gezien vorige keer, een onvoorstelbaar lijden moet dat geweest zijn. Zijn rug werd ontbloot en strak gespannen en open geploegd door de geeselriemen. Een verschrikkelijk gebeuren wat heel veel mensen niet eens overleefden. Het moest gebeuren. De Heer Jezus moest gegeeseld worden. Zo stond het in het plan van de drie-enige God. Het moest, alles. Er vloeide niet één druppel bloed te vergeefs, zonder dat het nodig was. En dus ook wat nu komt, is nodig. Het is trouwens ook voorzegd in de Bijbel, Jesaja 50. Daar staat het: ik geef mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken, het baardhaar. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaad, voor hoon, voor speeksel, En de Heer Jezus die wist het wat er stond in Jesaja 50. Hij zegt dan in Marcus 10 tegen de discipelen. Ze zullen de Zoon des Mensen aan de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten. Hem bespuwen. En dat bespotten en dat bespugen, dat zien we in de tekst. We lezen in vers 27, toen namen de krijgsknechten, de soldaten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. Heel de legerafdeling wordt verzameld. En dat woord legerafdeling, dat kan wijzen op een groep van 600 soldaten. Het kan er ook een derde deel van zijn. Maar dan zijn het er alsnog 200. 200 of 600 soldaten worden erbij geroepen als Pilatus de Heere Jezus overgeeft om hem te kruisigen. Waarom zoveel? Moeten die soldaten het tempelplein niet in de gaten houden? Vanuit de Burcht Antonia had je een goed zicht op het tempelplein. En zeker zo rond het Pascha waren er extra soldaten aanwezig om de orde te bewaken. Moeten die honderden soldaten dan allemaal rondom Jezus staan? Enkelen rukken de mantel van zijn bebloede en gewonde en geschonden lichaam. Wat moet dat zeer gedaan hebben? Er komt een soldaat aanlopen met een oude rode soldatenmantel. De kleur is de kleur die de koningen en de keizers droegen, purper. En die jas wordt vervolgens over de bloedende schouders van de Heere Jezus geworpen. En je kunt het je voorstellen. Wat een plezier die soldaten hebben. Er zijn toch geen dingen die je in een ernstige bui doet. Hoor, iemand roept, een koning moet een kroon hebben, een scepter. Daar heb je een riet in je hand, een rietstok. Riet is in de Bijbel het teken van zwakte. Zie je het voor je? Het teken van zwakte in zijn hand. Een andere soldaat loopt naar het vuur dat op de binnenplaats brandt. Eens kijken en hij sput wat in dat brandhout dat naast het vuur ligt. En ja hoor, daar ziet hij in dat brandhout een streng met doornen, stekelige takken. Die kan hij wel goed gebruiken, want een koning moet immers ook een kroon hebben, nietwaar? En hij buigt die takken voorzichtig, want voor je het weet is hij zelf verwond aan zijn hand. En als hij terugkomt op de binnenplaats, op Gabbata, dan heeft hij die stekelige krans van doornen gevlochten. We weten niet wat voor takken het geweest zijn. Er groeien heel veel doornen in Israël. Zelf dacht ik altijd, ja, de doornen die heb je aan een roos bijvoorbeeld. Nou, dan zal het wel zoiets zijn geweest. Totdat de gids in Israël me wees op een boom met stekels. De zogenaamde Spina Christi. Nou, die doornen die leken meer op grote lange naalden van een centimeter of 5, 6, 7. Dan op kleine driehoekige puntjes. Die zou het geweest kunnen zijn. Het was een kroon van scherpe doornen. Geen gouden kroon, maar een kroon van waardeloos materiaal. Want aan een doornstruik, daar groeien immers geen vijgen. Zo heeft de Heer Jezus zelf ooit eens gezegd. En een doornstruik die geeft ook geen schaduw. Daar had je helemaal niks aan. Doornen die waren maar wat lastig als je ging zaaien. Zo leren wij de gelijkenis van de zaaier of het zaad. Doornen die verstikken het zaad. Doornen zijn waardeloos. Doornen die zijn schadelijk zelfs. De soldaat die staat voor de Heere Jezus en met een ferme duw duwt hij die krans van doornen op het hoofd. En je ziet het voor je wat er gebeurt. De schrammende wonden, de druppels bloed die over zijn wangen naar beneden lopen. Als de doornen in de slapen priemen. Wees gegroet, koning van de Joden, zo roept een van hen, terwijl hij op de knieën gaat voor de Heere Jezus. En anderen die volgen zijn voorbeeld. Wees gegroet, wees blij, betekent dat letterlijk. In het Grieks. Wees blij. Moet je eens indenken. Wat dat betekent. Gemaakte eer. gemaakte nephulde wordt hem toegebracht. En wat een lol hebben ze. Maar het spel van de soldaten kan immers niet te lang duren, want Pilatus had hem overgegeven om gekruisigd te worden. Misschien zijn de soldaten wel begonnen met hun spel, omdat enkele van hen de kruisbalk en de spijkers en de touwen aan het regelen waren, terwijl anderen die twee andere misdadigers ophaalden uit de gevangenis. Intussen konden zij dan, in de tussentijd, zich uitleven op de Heer Jezus. Een spotspel spelen. Hem slaan, op hem spugen, met de rietstok op zijn hoofd slaan, met de vuisten op zijn kin. En je kunt het je voorstellen dat die kleinste beweging op zijn hoofd zorgt voor snijdende pijn. En de Heere Jezus, hij roept niet, hij schreeuwt niet, hij zwijgt. Als mens en duivel zich tegen hem keren. Want Jezus weet, ik moet hier staan. Ik moet dit lijden. Om zondaren zalig te maken. Om de Vader te verheerlijken. Eer en heerlijkheid te geven. Zo was het afgesproken in de eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een plan maakten om zondaren te redden. Zo was het voorzegd in de schrift. Zo moest het gebeuren. Alles moest hij volbrengen. Heel de beker van Gods toorn moest hij leeg drinken. Opdat zondaren vrij uit zouden gaan. En gemeente, we hadden met elkaar afgesproken om een paar aspecten dan te onderstrepen, nietwaar? En we zouden eerst letten op de hoon. Op de spot. De smaad die Jezus hier moet dragen. Dan gaat het over woorden. Woorden. Als we nadenken over de wonden van de Heer Jezus, dan zijn het niet alleen die spijkers die hem verwond hebben en die geestelriemen en de speerstoot, maar hij is ook geslagen. Geprint door woorden. Spotwoorden. Dat was al eerder toen ze hem uitscholden voor een duivel. Jij bent een duivel, Jezus. Een vraat. Een wijnzuiper. Dat heeft hem als zoon van God geraakt. Denkt u niet? Vernederd. Gekrenkt. En wat denkt u van het doen alsof aanbidden? Hoe dat bij hem binnenkwam. We kunnen erover denken, over stamen. Maar wat het is, wie zal het zeggen? Hoe dan ook, gemeente, we zien hier dat de Heer Jezus niet alleen de zonde gedragen heeft en de schuld op zich genomen heeft, maar ook de smarten en ook het leed. Er zijn mensen in de gemeente, hopelijk, en die zijn er, jawel, die last hebben van de zonde. Niet alleen vanwege de gevolgen alleen maar, vervelend, gevolgen. Nee, maar van de zonde zelf, omdat de zonde de Heere onteert en schadelijk is voor onszelf en voor anderen. Er ten diepste voor zorgt dat we verloren gaan. En daarmee mogen we naar de Heere toe. Dan mogen we belijden, bidden om vergeving. Juist waar de zonde pijn gaat doen, de zonde zelf, daar krijgt de Heer Jezus waarde. Maar er zijn in de gemeente ook mensen die last hebben van innerlijk verdriet, van pijn, wonden, wonden van binnen, door wat anderen tegen je zeiden, kort of langere tijd geleden. Mensen die je hadden moeten liefhebben met daden en met woorden, die hebben je pijn gedaan, die hebben je gekrenkt, bekrast in je ziel. Voor je verdere leven. Misschien bent u het, ben jij het. Dat je vroeger nooit een compliment kreeg. Nooit lieve woorden gehoord. Alleen maar negatief. Of misschien wel scherp en stekend. De Heer Jezus draagt het leed van spot, van hoon, van laster. En dat zijn ook wonden, innerlijke wonden, waarvan de geloofsbelijdenis zegt, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Daar horen ook die wonden bij, gemeente. Hij draagt ze hier op Gabbata om te weten wat het is vandaag. Jouw leed, jouw pijn, jouw trauma misschien wel. Miskend, gehaat, genegeerd, niet gezien, beschadigd. Jezus is op dit moment in de hemel met een menselijk hart. Met menselijke gevoelens ook. Die weet wat lijden, welke vorm van lijden dan ook, is. En daarom is hij een barmhartig hogepriester. Die in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest is. En zonder zonde bleef. Hij draagt het om wonden te genezen, te verzachten. Hij balsemt ze allemaal, hij heelt ze. Alle smart hier op aarde ten dele, maar in de hemel zeker volmaakt. Hoe doet de Heere dat? Wel, we hebben zoiets al eerder tegen elkaar gezegd, nietwaar? Door zijn wonden naast die van jou te leggen. Hij zonder zonde, hij vlekkeloos, God Zoon, heilig. Nooit verkeerde dingen gedaan. En wij, bevlekt, onheilig. Geen genade waard. Hij volmaakt, God Zoon, wij nietige mensen. Maar hij daalde zo diep af. Om één te zijn met u. Om u te kunnen genezen. Wat vindt u daarvan? Bij alle wonden die je nou ervaart en die er zijn in je leven. Wat vind je van zijn wonden? Dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. Als hij je ogen opent voor de Heere Jezus, voor wie hij is, voor wat hij moest lijden. Dan is je eigen lijden niet weg. Je pijn, je verdriet. Oh nee. Maar het komt wel in een ander licht te staan. Aanschouw het lam. Hij draagt het, doorstaat het. Hij spot niet, nooit gedaan ook, gemeente. Nooit gedaan. Ook om zulke zonden te kunnen vergeven. Misschien, dat kan ook, hè? Misschien ben jij het. Ben jij het vanmorgen die een ander pijn gedaan heeft. Door woorden. Jouw woorden waren gemeen voor die ander. En je hebt misschien je kind... Lang geleden, dat kan, beschadigd. Omdat je woorden als een doorn waren. En als je daar nu nog niet mee gestopt bent, gemeente, stop dan nu. Breek daarmee. En ga door de knieën en vraag om vergeving. In het besef dat je geen recht hebt op vergeving. Gemeente, woorden, negatieve woorden, of het gebrek aan positieve woorden, kunnen zoveel schade aanrichten... Dat iemand die beschadigd is, niet eventjes makkelijk kan vergeven. Ook niet als diegene een kind van God is, gemeente. Je zou het wel willen en je zoekt het misschien. En toch, het lukt niet. Dan weet één ding, gemeente. De Heere Jezus staat hier op Gabbata om beladen met alle zonden, met de schuld van de wereld... koers te zetten naar het kruis. Als was hij een spotter, als was hij een smader, is hij gekruisigd en wilde hij sterven, de straf dragen, om ook de zonde die wij met woorden gedaan hebben, anderen pijn gedaan hebben, om die zonde te kunnen vergeven. Hij wel, volmaakt. Te schande werd hij gezet, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. In het gericht, straks, als we voor de rechter staan. Wat zal de duivel spotten, gemeente, met u, met jou? Als je daar staat, zonder dat je in dit leven de zaligmaker hebt omhelst. Maar wanneer je aan hem mocht overleveren, je dat mocht leren, dan mag je weten dat die spot van Satan je niet zal treffen. Jezus heeft het allemaal gedragen. Spot, hoon. Gemeente, nog één les bij dat eerste punt, hè? Want hoon, spot, smaad. Ja, kijk eens even naar dat aanbidden, dat doen alsof. Zou dat vandaag ook kunnen gebeuren? Zou ik dat kunnen doen? En jij? Ja, elke zonde is een vorm van spotten met de Heer, jawel. Met zijn heiligheid. Maar ik bedoel, wat is nou echt de inhoud van ons knielen voor de Heer? Van ons bidden tot Hem? Van het zingen van zojuist. Maar ik betrouw in nood op u. Doet u dat ook? Of was niet echt? De soldaten zeggen hier, wees gegroet koning van de Joden. Maar ze geloven niet in hem als koning. Ze hebben hem niet lief als koning. En wij, gemeente, we noemen hem Heere in ons gebed. Maar leven wij die dag dan ook als een knecht en als een dienstmaagd? We bidden om vergeving, maar zitten we er ook mee of de zonden vergeven worden? Of zeggen we maar wat? Is dat dan geen spotten, gemeente? Raak de Heer, als je hem koning noemt, zonder hem te eren als koning. Als je vader noemt, zonder als kind te leven. Hem lief te hebben, hem te gehoorzamen. Wie de vadernaam op de lippen noemt, die wil buigen onder het gezag van de vader. Gemeente, ook voor deze zonde, waar we allemaal mee beplekt en besmet zijn, daar is vergeving nodig voor. Maar die vergeving is er. Die vergeving is er. Want ook met deze zonde gaat hij straks naar Golgotha. Wel, dat was iets over de hoon. En dan letten we op de kroon. Want, ja, kijk eens naar zijn hoofd, gemeente. Wat zie je op dat hoofd? Een kroon. Een kroon die hem verwond. Een kroon van doornen. En we hebben gezegd tegen elkaar, een kroon dat is waardeloos materiaal. Maar waardeloos. Doornen die hebben in de Bijbel echt een hele negatieve betekenis, waar je het ook tegenkomt, doornen. Doornen die herinneren ons aan de zonde, gemeente, want voor Genesis 3 waren er geen doornen in het paradijs, maar door de zondeval rust er een vloek op de aarde en brengt de aarde doorns en distels voort. Die doornen kroon die hij daar draagt op zijn hoofd, die herinneren ons dus aan de zonde en aan de gevolgen daarvan. Soms worden mensen zelfs vergeleken met doorns in de Bijbel. Maar voor mensen, de boeven en de gemeenerikken? Nee. In Micha 7, vers 4, daar staat in de Bijbel dat de beste van hen als een doorn is. En de oprechtste scherper dan een doornheg. Ja, dat zijn dus de meest vrome mensen. Worden vergeleken in de Bijbel met doorns. Die scherp zijn. Pijn doen. Gevaar voor een ander. Gemeente, dat zijn we. Dat zijn we. Allemaal van nature. We kunnen andere mensen verwonden. Een doren zijn voor een ander, bewust of onbewust. Kapot maken. En is het niet zo dat de zonde ook als een doorn is en schade berokkent aan anderen, aan jezelf, aan je geestelijk leven, ook als je de Heer mag kennen. We brengen uit onszelf geen vruchten voort die nuttig zijn tot eer van de Heer. Waar zijn doornen nuttig voor? Nou, gemeente, we hebben dat even geschilderd voor ogen, hè? In het begin van de preek, waar hadden die soldaten ook alweer die doornen vandaan? Die is niet naar buiten gegaan met een snoeischaartje en met een tangetje naar een boom. Waar ging hij ook alweer naartoe, de soldaat? Naar de bostakken, niet waar? En naar het hout wat naast het vuur lag. Daar zijn doornen nuttig voor. En wij, de besten, zijn als een doorn. En nu staat hier iemand die het vuur van Gods toren ingaat. Die bezig is om de beker van toren leeg te drinken. Iemand die met doornen gekroond wilde worden. Doornen als gevolg van de zonde, de vloek. Hij staat onder de doornen. Onder de vloek. Om die mee te nemen naar het kruis. Waar hij zelf een gevloekte wordt. Gemeente, daar is om iets om over te stamelen, nietwaar? Hij draagt de doornen, de gevolgen van de zondeval. Die draagt hij weg. En die zal hij eens voor eeuwig wegdoen. Dan maakt hij alle dingen nieuw. En omdat hij een doornenkroon draagt, gemeente, kan hij vandaag van een doorn een dennenboom maken. En dat doet hij ook. En een distel in een mirt veranderen. Hij kan iemand die geen vruchten voortbrengt, iemand maken tot een vruchtbaar persoon. In geestelijk opzicht. Geeft dat geen hoop als je moet belijden dat je zo vruchteloos bent soms? Hij wilde een kroon van dat waardeloze hout. Gods zoon met een waardeloze kroon. Vernederd worden, omdat het herinnert aan de vloek uit het paradijs. Maar hij droeg ze, hij nam ze mee naar het hout, waar hij zelf als het groene hout aan zou hangen. Om de vloek die op ons rust weg te dragen. Om ons de zegen, de eeuwige zegen te schenken. Beseffen we dat, gemeente? Hoe aangrijpend en hoe rijk dat is. Wonden, smarten, innerlijke pijn, verdriet, jawel. De Bijbel die heeft daar aandacht voor en die spreekt daarover. Maar dit is het. Diepste. Dit is het ergst van alles. Gezondigd tegen een goede God. En het feit dat we de vloek, de toren van God over ons ingehaald hebben. En onder het oordeel liggen. Daar moeten we niet te veel over hebben. Dominee, als ik nou de preek zo eens langs ga en luister naar wat we allemaal gehoord hebben. Weet u wel hoe vaak u dat woordje zonde genoemd hebt? Laten we het over de heiliging gaan hebben. Dat is belangrijk, toch? Tuurlijk. Heilig leven, de Heer eren, daarvoor zijn we geschapen, gemeente. Daar gaat het om, dat de Heer zijn eer terugkrijgt in ons leven, in uw leven, in jouw leven. Maar gemeente, hoe kun je heilig leven? En hoe kun je God liefhebben? Hartelijk liefhebben. Als je niet iets weet van het oordeel dat je verdiend hebt. En waard bent. En als je daar niet werkelijk van bevrijd bent. En als dat zo is, gemeente, zou het dan zo zijn dat je er niet meer wil over horen. Dat je zegt van nou hebben we dat genoeg gehoord. Nee toch, gemeente. Wil genade worden en blijven. Dan is dat toch elke keer nodig. Misschien heb ik het voorbeeld wel eens genoemd hier. Of dat op catechisatie was. Maar je moet naar het ziekenhuis voor een zware operatie. En je maakt er zelf niks van mee natuurlijk. Maar als je bijkomt, dan begint het weer een beetje te dagen misschien. En dan ben je blij. Nou, het is gelukt. Ik ben weer bij. Maar de blijdschap en de dankbaarheid, ja, die wordt groter en groter en groter als de dokter straks bij je bed staat en vertelt, ja meneer, het was kantje boord hoor. Het is echt heel kritiek geweest. De familie is opgeroepen om afscheid te nemen, u weet dat niet meer. Maar de tumor die zat op een plek die konden we niet bereiken. En toch, we snappen zelf niet hoe, maar het is toch gelukt en u hebt het gered. Nou gemeente, als je dat allemaal niet weet, dan ben je ook wel blij dat je weer bij bent en dat het gelukt is. Maar als die dokter nou bij je bed staat en vertelt hoe erg het was en hoe penibel de situatie was. Dan wordt dat wonder toch steeds maar groter. Dan schieten de tranen je in de ogen en dan, o Heere, wat bent u goed en groot. Dat is nou ook zo in het geestelijk leven, gemeente. Echt, hoe dieper het inzicht in de zonde en de ernst ervan vanwege de heiligheid van God, hoe meer verwondering en hoe groter ook de aansporing is innerlijk om heilig te leven. En vandaag gemeente dat iemand die de Heere lief heeft, graag over de gekruisigde wil horen. Omdat daarin nou alles samenkomt, gemeente, hoe erg het was en is met ons, maar ook hoe rijk de verlossing is. Hij gevloekt om mij eeuwig te kunnen zegenen. Dan zingt een lied, laat mij toch nooit vergeten. Die kroon, dat kleed, dat riet, dit troostte mijn geweten, het is al voor mij geschied. Hij droeg de doornenkroon. En dat heeft tenslotte ook te maken met zijn koningschap. Dat is het derde. Want zo staat hij hier, gemeente, als koning, jawel. Spotkoning, wees gegroet, koning van de Joden. Zo spotten ze met hem, maar zo spotten ze ook met dat volk. Dat hem aan hen overgeleverd had. De Joden bij wie hij hoorde, de Joden uit wie hij geboren was. Het zijn Romeinse soldaten die hier spotten. Dit is dan die koning van die Joden. Wat een triest en zielig volk moet dat wel niet zijn. Als dit de koning is van dat volk. Een triest figuur. Deze koning. Gemeente, we zien hier het antisemitisme ten voeten uit. Dat antisemitisme dat je op heel veel plekken tegenkomt in de Bijbel, dat oplaaide in Egypte waar de Joodse jongetjes gedood moesten worden. Maar je ziet dat in heel het Oude Testament en ook hier. Gemeente, je ziet hier ook dat antisemitisme, want ze spreken heel negatief over die Joden, wijzend naar die koning van dat volk. Je ziet dat antisemitisme verbonden is met het anti-Christus. Dat is vandaag ook zo, gemeente. Het gaat hand in hand. Ook al beseffen heel veel mensen dat niet. In de wereld is Jodenhaat. Maar waar Jodenhaat is, daar is en komt Christushaat en Christenhaat, ook dat. Ook in ons land. Er zijn nogal wat partijen, gemeente, die christelijke waarden en normen als beknellend zien. En die christelijke waarden en normen het liefst weg willen hebben uit deze maatschappij. Hoe komt dat? Ja, omdat die normen en waarden ingaan tegen de verlangens en tegen de gevoelens van mensen. Want dat is de hoogste norm, hè, wat je voelt en wat je fijn vindt. Maar het is niet alleen daarom dat die waarden en normen aan de kant geschoven moeten worden. Het is ten diepste vanwege haat tegen de koning. Terwijl men zich dat misschien niet eens bewust is. Dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Zo hebben we gehoord aan het begin van dit jaar in een preek. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En wat dan, gemeente? Zult u staande blijven? Zult u vast blijven houden aan het woord van de Heere? Je kan alleen maar ziende op deze koning, op deze Heere Jezus. Petrus zegt het in zijn brief, hiertoe bent u geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Als hij gescholden werd, niet terugschold, en ook niet schold in zijn hoofd en in zijn gedachten. Die als hij leed, niet dreigde, ook niet in zijn gedachten. Maar hij gaf het over aan zijn vader die rechtvaardig oordeelt. Jezus was een leidende koning en daarin zie je dat zijn koningschap niet van deze wereld is. Het is een geestelijk koningschap. Dat begint gering als een mosterdzaad. En we zien het nog niet met het blote oog dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Oh nee, maar het geloof dat rekent met het woord, gemeente, dat ziet het. Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Dat is na zijn hemelvaart, dat is nu. En hij heeft alles in zijn machtige hand. Heerlijkheid. In de ten hemel gevaren koning, maar ook in de lijdende koning. Hij staat er in de plaats van zijn volk, gemeente, om de zonde te verzoenen als volkomen zaligmaker. Ziet u hem, gemeente? Laten we aan het eind van de preek nog eens heel goed naar hem kijken. Zie het? Hoe het bloed van zijn wangen stroomt. Wat zegt hij? Hij zwijgt. Als een lam. Wat doet hij? Hij gelooft. Hij blijft geloven. Hij blijft volharden. Hij blijft zijn vader liefhebben. Hij blijft zijn bruidskerk liefhebben. De soldaten die laten hem aan alle kanten voelen dat hij niet de beloofde Messias kan zijn. Waar is zijn vader? Waar zijn de engelen? Waar is de stem van God die het laat weten? Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. De hemel blijft stil. Maar hij blijft vertrouwen. En liefhebben. En hopen. Waar wij zo vaak in twijfel verzinken. Waar is God? Het gaat verkeerd en ongeloof overvalt je. En je ziet op de omstandigheden en je kijkt naar jezelf. En je denkt, hoe moet het? En het geloof dat kwijnt. Waar wij dat hebben en waar wij daarmee schuldig staan tegenover de Heere, is hij de borg en de middelaar die je nodig hebt. Hij bleef nochtans vertrouwen. Al werd hij mishandeld, al werd hij bespot. Er was geen spoortje twijfeling in zijn hart, gemeente, om de twijfels van zijn volk te verzoenen. En tegelijk opdat u, opdat jij vanmorgen achter hem weg zou schuilen. En hem na zou volgen, de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus. Hij stond daar. En het leefde in zijn hart. Ik doe het voor u, mijn lieve vader. En ik doe het voor mijn kerk. Heb je het wel eens gehoord? Heb je het wel eens gehoord? Dat je naam hoorde noemen in de preek. En ik doe het voor Joost. Ik sta hier voor Bettina en hoe je dan ook maar heet. Dan weet je, gemeente, dat het een wonder is, toch? Onverdiend genade alleen. Kent u hem, deze koning? Noemt u zijn naam wel eens met eerbied, met liefde, met ootmoed? Hoe is dat in uw leven? Buiten Christus en de kennis van Christus, gemeente, is God een toornend God. En wacht ons straks eeuwige bespotting door de duivel en door alle verdoemden in de hel. Dat zal wat zijn. Als je daar komt. Maar daar heeft de Heer u niet voor over. Daar heeft de Heer u niet voor over. En daarom wordt de Heer Jezus je voorgehouden. Omdat je door de knieën zou gaan. En het zou belijden. Heer, ik ben het waard wat u moest lijden. Zie op hem, gemeente. Hij krijgt wat ik verdien. Hij doet wat ik niet kan en wil en heb. Nooit niet. Ziet u hem staan? De spotmantel rond zijn schouders. De rietstok in zijn hand. De kroon op zijn hoofd. O hoofd vol bloed en wonden. Spotkoning. Misschien hebt u wel eens gehoord, gemeente, van Nicolaas von Zinzendorf. Dat is de vader van de Herrnhutters. Eens zag hij in een kerk of klooster een schilderij met een afbeelding van de Heer Jezus aan het kruis. En daar stond boven: dit deed ik voor u. En wat doe jij voor mij? En dat heeft zijn leven veranderd. Een gemeente, we kunnen van alles vinden van die spreuk. En je kunt ook van alles vinden van zo'n schilderij. Maar weet u wat nodig is en wat je ervan kan leren? Dat het lijden van de Heer Jezus wat met je doet. Dat. Het moet wat met je doen. Wat dan? Dat je bewogen bent tot tranen? Nee. Dat je bewogen bent tot knielen. Met een gebroken hart. Gemeente, dat. Kus dan de zoon en kus zijn geschonden gezicht, zijn voeten. Omhels hem door het geloof, opdat je in deze man van smarten het fundament van je leven mag vinden, mag hebben. Opnieuw ervan verzekerd mag worden. En dan blijft het leven wellicht een strijd, gemeente, tegen de zonde, tegen jezelf. In de wereld zult gij verdrukking hebben, ook dat. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Hoe zal het zijn? Jacobus zegt in zijn brief: zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Als hij beproefd zal zijn, dan zal hij de kroon des levens ontvangen. Die de Heer beloofd heeft voor allen die hem lief hebben. Omdat Jezus de doornenkroon droeg, ontvangen zij de kroon des levens. Als je de Heer hebt lief gekregen, dan weet jij nu wat jij straks met die kroon gaat doen. Want die hoort maar op één plek. In Openbaring 4, daar lees je ervan. Ze werpen een kroon voor de troon van het Lam. Is dat jouw uw verlangen? Amen. Zullen we danken en bidden. mag dat de vrucht zijn, Heere. Nu, in dit leven, omdat we eens die kroon aan uw doorboorde voeten zouden leggen. Heere, bewaar ons toch dat we zonder de Heere Jezus verder zouden leven. Geef het dat we steeds ook in de strijd van het leven uw wonden voor ogen mogen houden. Wilt u dat werken, o Heilige Geest? Breekt u dat harde hart toch? Keer op keer, ook dat. Aanvaard onze dank voor alles wat u gaf, Heere. Wees met gemeenteleden die ermee te maken hebben. Met innerlijke wonden. Niet aan de buitenkant te zien. Heere, wees u nabij. En geef dat we het mogen beoefenen in het geloof. Om die innerlijke wonden van ons naast die van u te leggen. Heere, geef dan dat we ons heil in u mogen vinden. Wees u met de zondagsschool vanmiddag, de kinderen, de meesters en de juffen. Heere, wilt u werken en wonen, ook daar vanmiddag. En breng ons vanavond weer samen rond uw woord. Vergeef het zondige en gebrekkige. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotpsalm, psalm 89, vers 8. Ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.